Ons onderwerp, broeders en zusters, dat is de Dag des Heren, waarvan we al heel veel bijbelgedeelten hebben zien langskomen. Maar we hebben ook vastgesteld dat de Dag des Heren de aanvang heeft op het moment dat die tekenen in de zon en de maan en de sterren daar zijn. En dat blijkt dan samen te vallen met de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. Als we denken aan Matteüs 24... Maar we hebben ook eerder gezien dat de Dag des Heren een hele lange periode is in het heilsplan van God. Wat zich uitstrekt tot het moment dat ook hemelen en aarde zullen voorbij gaan. En dan is het dus in ieder geval meer dan 1000 jaren lang. Nog uitgebreider dan dat. Maar ook de periode die dus na de 70ste week aanvangt, als de Dag des Heren begint, valt daar dus onder. En de laatste studies van dit onderwerp wilde ik dan graag over een aantal aspecten van die toekomende tijd wat meer stilstaan. Als je op het schema kijkt, dan zie je op bladzij 1 bovenaan hoe meestal de uitleggers over de periode van de toekomst spreken. Ze weten natuurlijk op grond van Daniël 9 vers 27... en 24 ook, dat er nog een periode van 7 jaren moet komen, de zogenoemde 70ste jaarweek. En daarna weet men ook dat er een periode van 1000 jaren komt, want dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. En in de zogenoemde eschatologie, dat wil zeggen de leer over de toekomende dingen, wordt meestal die twee gedeelten uit het heilsplan van God aan elkaar vastgekoppeld. Zodat dus de 1000 jaren volgen op de 7 jaren van de 70ste jaarweek. Dat is gewoonlijk wat men in de commentaren en in de woorden van uitleggers kan tegenkomen. Wij hadden natuurlijk op een gegeven moment altijd wel vragen daarover. Van dan blijven er dingen gebeuren in de Bijbel. En die moet je dan allemaal stoppen in die 70ste jaarweek. En als het dan dingen zijn van oordeel of herstel, dan moet je dat ook samenvatten in bijvoorbeeld de tweede helft van de 70ste jaarweek. En daar kom je toch echt niet mee uit, daar kom je mee in de knoop. Wat we in ieder geval uit de Bijbel kunnen vaststellen is dat er een periode moet verlopen tussen de 70ste jaarweek en de 1000 jaren. En daar gaat het dan vanavond met name over. En in de eerste plaats moet je dan vanuit de schrift aan kunnen tonen dat er zo'n periode is. Dat er in ieder geval gebeurtenissen zijn die niet kunnen plaatsvinden in de 70ste jaarweek. En ook niet in de 1000 jaren. Maar daartussenin wel. En als je dat nader onderzoekt, dan blijkt er dus nogal wat argumentatie in de Bijbel te staan. Ik heb hier 9 punten neergezet. Er zijn vast nog wel meer te vinden. En een aantal daarvan zal ik met je bespreken. De rest krijg je gewoon mee om eens na te zoeken voor jezelf. In de eerste plaats, de eerste die kan ik zo wel vermelden, is dat in het boek Daniël, na de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week, die worden dan in Daniël 12 vers 7 genoemd, bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, dus 3,5 bestemde tijd. En dat blijkt dan op uit te lopen op het feit dat de Heer zijn volk niet langer zal verstrooien, maar hen juist zal verzamelen. Dat na die tweede helft van de 70ste week in ieder geval nog een periode van 1290 en 1335 genoemd wordt. Nou kun je zeggen, oké, dat kan dan eventueel ook vallen in de 1000 jaren. Dat is waar, ik ga niet in op wat daar allemaal plaatsvindt, maar in ieder geval stel je vast dat er dus ook nog een periode van 30 dagen langer en dan nog eens een keer tot en met 1335 dagen wordt geteld. Dan zijn er wel specifieke gebeurtenissen die vooral verband houden met Israël, maar waar het om gaat is dat je ziet dat er toch nog vermelding van gemaakt wordt. Wat ik wel met je wil lezen is in Daniël 7... Daar begin ik dan. Dat is feitelijk in het tweede sterretje verwoord. Maar we laten even de schrift spreken. In Daniël 7 hebben we te maken met de kleine hoorn die machthebber wordt. In het boek Openbaring wordt hij genoemd het beest dat uit de zee opkomt. Die natuurlijk nauw samenwerkt met zijn maatje, tussen aanhalingstekens, het beest uit de aarde, hè, de valse profeet. En die wordt in Openbaring 13 dan ook beschreven. En hier staat in vers 25 van Daniël 7 dat hij woorden zal spreken tegen de Allerhoogste. Dus hij gebruikt vooral grootspraak tegen degene die werkelijk de Allerhoogste is. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Dat wil zeggen dat hij het Joodse volk in de verdrukking brengt. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat doet hij in het midden van de 70ste week, hebben we eerder gezien. Want men kan volgens Daniël 9 dan niet meer het slachtoffer en het spijsoffer uitvoeren. Maar er wordt in die plaats een gruwel der verwoesting opgericht, waarvan de Heer dan ook sprak in Matteüs 24. En daarna staat er: en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte van een tijd. En die zij, dat zijn dan de heiligen der hoge plaatsen. Een aanduiding van het Joodse volk, die ook bij gelegenheid in Daniël als de sterren des hemels worden aangeduid. En dat is ook hoog. Maar zij zullen dus in een periode van 3,5 jaar, tijd, tijden en een gedeelte van een tijd, blijkt met vergelijking met andere schriftplaatsen, dus op 3,5 jaar uit te komen. En zullen ze in zijn macht gegeven worden. En dan blijkt dus dat dat op het laatst pas bij de 70ste week vervuld is. En dan lezen we verder in vers 26. Daarna, dus wat na de 70ste week, die tweede helft plaatsvindt, zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. Dus die kleine hoorn die woorden spreekt tegen de Allerhoogste, die wordt van zijn macht ontdaan. Hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. En dat is dan een ander einde dan het einde van de 70ste jaarweek. Want dat verdelgende en verdoende, dat is ook een werkwoordsvorm wat een proces in zich opbergt. Het wordt gedaan en men is ermee bezig. En dit is het werk van Christus met zijn gemeente in de toekomst, die dan de macht van de volkeren in de wereld steeds meer zullen doen afnemen. En de laatste macht die aan de heerschappij van Christus wordt onderworpen is Babel, Babylon in Openbaring genoemd. En dat leidt ertoe dat ook het beest en de valse profeet beide levend geworpen zullen worden in de poel des vuurs. En dat is bij de aanvang van de 1000 jaar, omdat daarna meteen ook gesproken wordt over de duivel die dan voor 1000 jaren gebonden wordt. Het is dus in vers 26 duidelijk dat dat niet op het einde van de 70ste week kan slaan. Natuurlijk, God is wel bij machte om het einde van de 70ste week meteen zo die macht van dat beest weg te nemen. Maar dat gebeurt in een periode omdat alle volkeren nog aan de Heer onderworpen moeten worden. En zou je Jeremia 25 erbij lezen, hebben we al eens eerder gedaan, dan zie je dat allerlei volkeren genoemd worden die aan de drinkbeker van de Heer zullen drinken. De drinkbeker van de toorn van de Heer. En daar gaat dus zo'n periode overheen voordat ook daadwerkelijk zijn macht en zijn heerschappij is weggenomen. En dat is een ander einde dus. En als dat gebeurd is, dan zal het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. Dat is dan het rijk van Christus als de Messias van Israël. En Israël is dan de machtigste natie in het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren. En je ziet dus dat vers 26 eigenlijk iets beschrijft wat na de 70ste week pas kan plaatsvinden. Daar is sprake van een periode waarin de macht en de heerschappij wordt weggedaan. Verdelgende en verdoende. Procesmatig dus. Dat is het eerste argument. De tweede die wil ik graag lezen uit Openbaring 6. Openbaring 6. Wat ons ook niet onbekend meer zal voorkomen, omdat we daar ook wel eerder geweest zijn in verband met de tekenen in de zon en de maan en de sterren. Vanaf vers 12. En daar zien we dat staan. Het zesde zegel van de zeven van de boekrol, die door het lam geopend mogen worden, want die was alleen waardig om dat te doen. En vers 12 zegt, en ik zag toen het, dat is dan het lam, het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als zij van een grote wind geschud wordt. Je hebt hier in ieder geval de zon en de maan en de sterren als de beste kenmerken voor de aanwijzing van de aanvang van de dag des Heren. In Lucas 21 heet dat gewoon tekenen in de zon, in de maan en de sterren. Daarna staat er, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden bewogen uit hun plaatsen, en de koningen der aarde en de grote en de rijken, de oversten over duizend, en de machtigen, alle dienstknechten, alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En bij die gelegenheid wordt datgene wat je nu niet kunt zien, even zichtbaar. De hemelen worden als een boekrol even toegerold, zodat je dus rechtstreeks in de hemel der hemelen kunt zien. Daar waar de Heer op de troon zit. En dat blijkt ook, want hun reactie is deze in vers 16. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? Ze beseffen dus wel dat de almacht bij diegene die op de troon zit, dan wel bij het lam wat toornig is, thuis hoort, en dat ze daar feitelijk niet tegen op kunnen en dus liever zich willen verbergen en sterven dan met die toorn in aanraking te komen. Dit is het zesde zegel. Er waren zeven. Het zevende zegel, dat vinden we pas na een onderbreking in hoofdstuk 7 in hoofdstuk 8 genoemd. En daar staat in vers 1, en toen het lam het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor de God stonden, en hun werden bazuinen gegeven. Dus het zevende zegel omvat in ieder geval een stilzwijgen in de hemel van een half uur. En tegelijkertijd wordt in die periode ook de zeven engelen gereed gemaakt met de zeven bazuinen. Dus op de zeven zegelen volgen de zeven bazuinen. Het zesde zegel was het einde van de 70ste jaarweek, want het was immers de tekenen in de zon en de maan en de sterren. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen, dus na de tweede helft van de 70ste week. En dan komt het zevende zegel, wat er dus opvolgt, want ze zijn chronologisch ook genummerd en ze zijn ook chronologisch wat betreft de gebeurtenissen. In ieder geval betreft dat de eerste zes, en de zevende waar we nu zitten houdt dus tevens in dat de zeven bazuinen gereed gemaakt worden. Nou, en dan lezen we in hoofdstuk 8 vers 7, en de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En dan gaat het verder met de tweede en de derde en zo voort, tot en met de zevende. Maar je weet dus dat na de 70ste week in ieder geval nog zeven bazuinen volgen met oordelen van Gods wegen over een goddeloze wereld en een opstandige schepping. En dat kan natuurlijk nooit in te nimmer geplaatst worden in de duizend jaren. Want de 1000 jaren worden juist gekenmerkt volgens de schrift door de heerschappij van de Heer en dat er alom vrede zal zijn. Dat men de oorlog niet meer zal leren. En dat de Heer dan in de 1000 jaren waarin hij alle macht op aarde al heeft, ook nog oordelen moet brengen over een opstandige wereld, goddeloze volkeren. En dat dat uiteindelijk dan in die 1000 jaren moet plaatsvinden, dat is sowieso met elkaar in tegenspraak. Dus er moet nog een periode verlopen tussen de 70ste week en de 1000 jaren, waarin die 7 bazuinen hun plaats krijgen. En als je dan ziet dat de 7e bazuin, die wordt in hoofdstuk 11 vers 15 genoemd. Daar staat, en de 7e engel heeft gebazuind, dus dat is de 7e bazuin, en er geschieden grote stemmen in de hemel. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En dan spreken de 24 ouderlingen, als een beeld van de gekroonde gemeente, die dan in de hemel is. En die zeggen in vers 17, wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Het kan ook gelezen worden als het koningschap hebt aanvaard over heel de wereld, want dat stond in vers 15. Alle koninkrijken de wereld zijn, als de 7e bazuin vervuld is, geworden van de Heere en van zijn Christus. Van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En als de 7e bazuin dus vervuld is, begint het koninkrijk in deze wereld volledig geopenbaard met de heerschappij van Christus en moet er vrede zijn. Want hij is de vredevorst die dan regeert. Dus de 7e bazuin eindigt met het overwinnen van al de volkeren in de wereld en het koningschap van Christus over heel de wereld. En dan heb je dus eigenlijk de aanvang van de 1000 jaren pas. En hoe moet je dat nou plaatsen als je 7 bazuinen wilt plaatsen in die 1000 jaren? Dat kan dan niet. Je kunt ze ook niet terugplaatsen in de 70ste week. Want dan kom je niet uit met de 7 zegels. Want het 6e zegel, dat gaf al het einde van de 70ste week aan. Dus de conclusie moet heel simpel zijn. Er moet nog een periode verlopen tussen de 70ste week en de 1000 jaren. Waarin die 7 bazuinen en ook de 7 violen, die in hoge mate parallel lopen, zijn wat detailverschillen. Maar in ieder geval beelden ze de gramschap van God uit over een opstandige wereld. En dat moet dus in die periode wel plaatsvinden. En als je dan leest dat er inderdaad sprake is van een wereldleider die het beest uit de zee genoemd wordt, die dan ook zijn antigoddelijke, antichristelijke wereldrijk zal oprichten met als hoofdstad Babylon. En als dan de Heer wederkomt, dan zie je zo langzamerhand de macht van Babylon tanen, totdat die helemaal weggenomen wordt. En de macht van Christus, die feitelijk in Jeruzalem zijn zetel zal hebben, zie je steeds meer toenemen. En aan het eind van die 7e bazuin is er sprake van overwinning over heel de wereld. En dan beginnen de 1000 jaren pas. Want zo staat het, hè, dat hij in ieder geval 1000 jaren zal regeren. En dat hij dat doet met degene die als martelaren in die periode van de 70ste week en de tijd daarna ook weer opgewekt zullen worden. En met de Heer die tijd van 1000 jaren op aarde zullen regeren als koning. Dus dat is een tweede argument. Dat lijkt me heel sterk, daar kun je nooit omheen. Of je moet dingen anders gaan verklaren. Dus dat komt dan niet uit. Het volgende punt wat je ook naar voren kunt brengen, dat is het vierde sterretje. Aan het einde van de 70ste jaarweek, dat is dus bij de aanvang van de dag des Heren, is Jeruzalem verwoest. Dat hebben we gezien in Zacharia 14. Dat de heidenen verzameld zullen worden ter strijde tegen Jeruzalem. We hebben het gelezen in Joël, hoofdstuk 2 helemaal. Dat er een legermacht komt die het land verwoest. En we hebben bijvoorbeeld Jeremia 33 als een illustratie. Laten we die maar eens opzoeken. Jeremia 33. Woorden die ook in hoge mate nog profetisch zijn. Want immers de heidenen die zullen ook de heilige stad nog 42 maanden lang vertreden. Dat doen ze in de tweede helft van de 70ste week. Dan hebben ze heerschappij erover. Ze zullen de stad innemen, de huizen plunderen, vrouwen schenden en noem maar op. Al die nare dingen betekent gewoon dat uiteindelijk de stad Jeruzalem verwoest zal worden. En dan zal er zelfs geen leven meer in zijn als je dit gedeelte leest. Jeremia 33 begint heel positief. Vers 6. Daar wordt gezegd over Jeruzalem, Juda en het land, beloofde land. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen en zal hen lieden genezen en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid. Dat moeten trefwoorden zijn die je herkent. Hè? Gezondheid, genezing, genezen. En volgens Hosea 6 is dat immers na 2 dagen en op de 3e dag. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Na 2 dagen en op de 3e dag zullen wij verrijzen en voor zijn aangezicht leven. En dat hangt dan samen met de komst van de Heer. Lees het maar eens na in Hosea 6, de eerste 3 versen. Het zijn van die trefwoorden die dan ook meteen herkenbaar zijn in het profetisch woord. En dan zal hij aan Israël in ieder geval overvloed van vrede en waarheid openbaren. En hij zegt, ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël, hun ballingschap, hun verstrooiing, wenden en zal ze bouwen als in het eerst. Het herstel van het gelovig Israël in de toekomst. En ik zal hen reinigen. Sorry?
Oh, sorry, ik zei de vervallen hut van David.
Ja, inderdaad, de vervallen hut van David zal dan weer opgericht worden. En dan zal er ook weer een troon in Jeruzalem staan, waar de Heer zijn koningschap zal hebben. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid en met de welke ze tegen mij gezondigd hebben. Ik zal hun vergeven al hun ongerechtigheden. Hallo? Herken je het woord? Wanneer komt er ook alweer verzoening? En wanneer komt er een eeuwige gerechtigheid en wordt de ongerechtigheid verzoend? Daniel 9 zegt, na 70 weken. En dat wordt hier eigenlijk ook al gezegd. De Heer zal hun vergeven van al hun ongerechtigheden. Betekent dat hij hun ongerechtigheid zal verzoenen en dat hij hun een eeuwige gerechtigheid zal aanbrengen. Met de welke ze tegen mij gezondigd hebben, met de welke ze tegen mij overtreden hebben. Voor Israël begint dat dus aan het einde van de 70ste week werkelijkheid te worden. En het zal mij tot een vrolijke naam en tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde zijn, die al het goede zullen horen dat ik hun doe. En ze zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede en over al de vrede die ik haar beschik. Dus niet die vrede die men sluit, wat uiteindelijk op een haastig verderf uitloopt, maar de vrede die de Heer hen geeft, dat is alleen maar vrede door het geloof in hun Messias. Zoals dat bij ons ook zo in de schrift staat, hè, dat wij vrede bij God hebben door het geloof van Christus in wie wij ook geloven. En dan staat er in vers 10 een belofte. Alzo zegt de Heere, in deze plaats waarvan gij zegt, zij is woest, dat er geen mens nog beest in is. Het is compleet desolaat. In de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn dat er geen mens, nog inwoner, nog beest in is, zal wederom gehoord worden de stem der vrolijkheid, de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms, de stem der bruid, de stem degene die zeggen, loof de Heere der Heerscharen, want de Heer is goed, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. De stem dergene die lof aanbrengen ten huize des Heeren. Dus dan moet er ook weer een tempel zijn. Dus Jeruzalem moet gebouwd worden. Daar moet in de stad een tempel, een huis des Heeren zijn. We hebben vorige keer in Zacharia 14 gelezen dat die inderdaad ook aanwezig is. En dat zelfs de volkeren in de 1000 jaren jaarlijks zullen optrekken om daar de Heeren als de koning te aanbidden. En ook het loofhuttenfeest te vieren. Dus je ziet dat de Heer een belofte doet. En dan staat er dat hij de gevangenis van het land zal wenden als in het eerst, zegt de Heer. Dat betekent dat het land wat dus overheerst is geworden door heidense volkeren, wat verwoest en verstrooid geworden is wat betreft de vruchtbaarheid van het land, dat dat weer terug zal komen, want de Heer zal dat land aan zijn volk geven en hij zal het een land doen zijn wat vruchtbaar is, vloeiende van melk en honing. We hebben vorige keer daar ook iets van gelezen, hè, toen we nog in Ezechiël kwamen en Joël in verband met die stroom die het land bevruchtte met levend water. Zodat alles weer vloeibaar werd en ook grote vissen zelfs in de Dode Zee konden zwemmen. Nou, dat wordt hier als een belofte gedaan. Ik lees nog even door. Zo zegt de Heere der Heerscharen: in deze plaats die zo woest is dat er geen mens, zelfs tot het vee toe, in is, mits gaders in al derzelfde steden zullen wederom woningen zijn van herders die de kudden doen legeren. Dus niet alleen in Jeruzalem, maar ook dezelfde steden eromheen. In de steden van het gebergte, in de steden van de laagte, in de steden van het zuiden, in het land van Benjamin, in de plaatsen rondom Jeruzalem, in de steden van Juda, zullen de kudden wederom onder de handen der stellers doorgaan, zegt de Heere. En dan die prachtige profetie over de spruit der gerechtigheid die aan David voort zal komen als een beeld van Christus, die de zoon van David is en de erfgenaam zal zijn van de troon die aan David beloofd was. En dan is het dus feitelijk de rechthebber op die troon die dan in Jeruzalem zal heersen. Maar je ziet dat er een belofte is van herstel, maar er is sprake van verwoesting. En dat in het verleden dus de stad ook verschillende malen verwoest is, dat weten we. Maar de laatste maal dat Jeruzalem verwoest wordt en het land compleet verwoest wordt, men lezen nogmaals Joël 2, dat is in de grote verdrukking. Aan het einde van de 70ste week is het land compleet verwoest en Jeruzalem is volledig onbewoond, er is zelfs geen vee. Alles is verwoest. Nou is onze God machtig. Natuurlijk, hij kan zo van het ene moment van zo'n desolate stad, compleet verwoest, een ruïne. Op hetzelfde moment kan hij in één klik kan hij daar een stad van maken die tot zijn hoofdstad wordt van zijn koninkrijk, waar hij zijn troon zal zetten. En dat kan de Heer natuurlijk, want hij is almachtig, maar de schrift noemt dat zo niet. De stad zal herbouwd worden, staat in de schrift. Dat betekent dat men gaat bouwen aan de stad. En er wordt gesproken over heel het land van Juda, waar de steden in herbouwd worden. En we weten ook wie dat doen. Het is onder leiding van de Heer, maar hij geeft namelijk het gelovig overblijfsel van zijn volk de gelegenheid om in die periode na de 70ste week, als ze eenmaal weer in het land teruggekeerd zijn, om dan alles te herbouwen en te herstellen en een tempel voor de Heer te bouwen. En als dat voltooid is, dan pas heb je ook dat de Heer ondertussen de volkeren heeft overwonnen en vervolgens zijn koninkrijk volledig openbaar geworden is in de wereld. Daar moet dus een periode overheen gaan. Ik heb ook een aantal schriftplaatsen erbij gezet, wel een stuk of 20 denk ik, waar daar staat dat Jeruzalem en de steden van Juda en van het beloofde land herbouwd zullen worden. Elders staat op haar hoop. Dat wil zeggen haar puinhoop. In Psalm 102 staat dat. En je zou Jeremia 30 vers 18 kunnen lezen. Daar zitten we vlakbij. Laten we die maar even lezen. Je moet toch een greep doen uit al die schriftplaatsen, maar dan heb je nog eens wat om na te kijken. In Jeremia 30 vers 18. Let wel, eens een belangrijk hoofdstuk, want vers 7 bepaalt ons bij de grote verdrukking. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijken niet is geweest. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Dus de grote verdrukking heet hier de tijd van de benauwdheid voor Jacob, maar daar wordt hij uit verlost. Voor zover men natuurlijk de naam des Heren aanroept. En wat daarna geschreven is, dat heeft te maken met de tijd na de grote verdrukking. En onder andere vers 17, daar staat: want ik zal u de gezondheid doen reizen, dan heb je hem weer. En ik zal u van uw plagen genezen. Opnieuw Hosea 6 vers 1. Spreekt de Heren, omdat zij u noemen de verdrevene, het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. Maar dan doet de Heer een belofte. Hij zegt, zo zegt de Heer, ik zal de gevangenis der tenten Jacobs wenden. Dus een verstrooiing wordt omgezet in een terugverzameling. En plant in het land uiteindelijk. En er staat achter, en de stad zal herbouwd worden op haar hoop. Dat staat hier. En in Psalm 102 zei ik net dat het stond, maar daar staat: wij hebben medelijden met haar gruis. En gruis is een ander woord voor gruzelement, en dat iets wat stuk is. Een stof, het is compleet verwoest. En hier staat: het zal herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze. Dus er is niet alleen een huis des Heren wat gebouwd wordt, er is ook een paleis. Waarbij ik moet opmerken dat het woord paleis in de schrift, het woord hegao, ook allebei kan betekenen. Het kan een tempel betekenen, maar ook een paleis. En dat is op zich niet opmerkelijk, want de Heer is koning en hoge priester. En dus beide begrippen zijn ook op hem van toepassing. Maar hier wordt dus gesproken over een herstel. Na de 70ste week, maar het wordt herbouwd. En dat gaat dus tijd mee heen. En in die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren is er dus sprake van deze gebeurtenissen. Het land wordt hersteld. En dat zal er uiteindelijk toe leiden dat Jeruzalem wordt de stad van de grote koning. De stad der waarheid wordt die genoemd in Zacharia 8 vers 3. Omdat de waarheid zelf dan in de stad aanwezig is. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven is. Hij is daar persoonlijk aanwezig. En daarom ook de stad der waarheid, zou je vandaag niet durven zeggen, denk ik. Tenminste, ik niet. Jeruzalem zal blijven op haar plaats, staat er, Joël 3 vers 20, betekent dat de stad blijft nadat ze herbouwd is, niet weer verwoest zal worden en dat ze een lof zal worden tot op heel de aarde. Voor iedereen die zich zal verblijden in Jeruzalem. En in die tijd zal men pas bidden voor de vrede van Jeruzalem. In die tijd pas. Je bidt de vrede Jeruzalem toe, omdat het inderdaad de stad van de vrede is. Dat hoef je vandaag niet te bidden, want als je die psalm leest, dan blijkt uit de context dat het zover nog niet is. Er is sprake van een tempel waar ook de stammen van Israël naartoe gaan, en die zijn er nog niet. Lees de context en haal niet een vers uit de context en pas het zomaar toe op vandaag de dag. Want veel christenen worden vandaag ook gemotiveerd om vooral voor de vrede van de stad Jeruzalem te bidden. Waar je voor moet bidden is dat velen uit die stad nog degene die de vredevorst is, die hen vrede kan geven, mogen leren kennen. En dat ze in zijn vrede dus vrede hebben. Nou goed, dat is duidelijk. Er gaat dus een tijd overheen voordat Jeruzalem verwoest is. Voordat Jeruzalem hersteld is na haar verwoesting. En dat het land hersteld wordt, herbouwd wordt. Een prachtige illustratie in het Bijbelboek Nehemia en Ezra vind je daarvan terug. Profetische heenwijzingen vind je daarvan onder andere beschreven. Hoewel dat ook historisch natuurlijk zijn plaats heeft gehad. Dan ga ik naar het volgende sterretje toe. Daar staat, dat is het vijfde, aan het einde van de 70ste week, bij de aanvang van de dag des Heren, is het beloofde land geheel verwoest. Zo staat het in Joël 2 vers 3 tot 10. Dat hebben we besproken een keer, omdat daar ook over de dag des Heren een aantal malen gesproken werd. Maar toch zal het beloofde land weer een vruchtbaar land zijn, wat vergeleken wordt met de Hof van Eden, of de Hof des Heren. En als Eden, dat vind je onder andere terug in Jesaja 51 vers 3 en ook Ezechiël 36. En laat ik die van Ezechiël 36 dan lezen. Dan zie je dat de context ook aangeeft dat er eerst nog wel het een en ander moet gebeuren voordat het land ook daadwerkelijk zo land vloeiende van melk en honing zal zijn. Het vers waar ik op doel, dat is feitelijk vers 35. Maar laat ik vanwege het verband iets eerder beginnen. Vers 24 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heer: ik zal u uit de heidenen halen. En zal u uit al de landen vergaderen en zal u in uw land brengen. Dus dat moet ook allemaal nog gebeuren. Dat is aan het eind van de 70ste week niet mogelijk, want dan is slechts een overblijfsel uit Jeruzalem ter nauwernood gevlucht naar Azal. Maar hier wordt gezegd dat ze uit de heidenen gehaald zullen worden, terugverzameld zullen worden. Dat moet dus daarna nog plaatsvinden. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Dit is een omschrijving van de wedergeboorte van Israël. En ik zal mijn geest in u geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen wandelen zult en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Terwijl ze aan het eind van de 70ste week er nog net uitgevlucht zijn als een klein overblijfsel, staat hier dat ze in het land zullen wonen. Van het ene moment op het andere moment. Ja, bij God is niets onmogelijk, dat weten we. Maar dat past gewoon niet in wat de schrift erover vermeldt. Dat kost wel enige tijd voordat ze uit de heidenen verzameld zijn. En vervolgens staat er: en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tot het koor en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, omdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen, al uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Dat komt omdat ze zich hebben bekeerd tot de Heer. Hebben een enorm groot schuldbesef van de daden die zij en hun voorouders gedaan hebben ten aanzien van de Heere God en ten aanzien van de Messias die hij tot hen gezonden had. In ongeloof, in ontrouw hebben ze geleefd. Dat is hun nu bewust geworden. En daar zullen ze van walgen. Maar aan de andere kant zullen ze ook merken dat de Heer hen dat heeft vergeven als ze zich hebben bekeerd. We hebben net gelezen, hè? Vergeven van al uw ongerechtigheden. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, ge huis Israëls. Maar de Heer doet het in de eerste plaats omwille van zijn naam. En in de tweede plaats omdat hij belofte gedaan heeft aan de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. En die zal hij in vervulling doen gaan. En in de derde plaats omdat ze zich hebben bekeerd tot de Heere. Daarom ontvangen ze genade. Alzo zegt de Heere Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. Zie je wel? De Heer geeft daartoe de opdracht, maar het volk voert het uit. En het verwoeste land zal bebouwd worden in plaats van dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En ze zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in die plaatsen rondom u zijn overgelaten, of zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. En dat is net zoiets als dat Salomo de tempel heeft gebouwd. Maar hij had heel veel mensen die daaraan werkten. Maar het gebeurde onder zijn verantwoordelijkheid. En nu zegt de Heere, ik heb dat gedaan, maar het gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid, want andere schriftplaatsen zeggen gewoon dat andere mensen uit Israël daarmee moeizaam zijn en meewerken. Nou, dat lijkt me toch duidelijk, hè, dat er dus sprake is van een land wat weer als de Hof van Eden zal zijn, terwijl het verwoest is. Daar moet dus tijd overheen gaan. Dat de Heer dat zal bewerken. Dat alles weer hersteld en bebouwd en bewoond zal worden. Daar gaat een periode overheen. Dat kun je niet zomaar wegwimpelen door te zeggen, nou, dat sluit naadloos aan op de 70ste jaarweek. Dat doe je niet recht aan wat de schrift erover zegt. Dan gaan we naar het volgende sterretje. Nog een voorbeeld. Daar staat het overblijfsel van Jeruzalem uit Juda, de twee stammen noemen we dat ook wel eens gemakshalve, is uit het land gevlucht. Zacharia 14 zei naar Azal. Alle 12 stammen leven in het beloofde land, in hun eigen erfdeel, lezen we in verschillende schriftplaatsen. We hebben net gelezen het huis van Juda en het huis van Israël, die de Heer weer terugverzamelen en het land zal plaatsen, planten. Hoe kan dat? Aan het eind van de 70ste week is nog een klein overblijfsel uit Jeruzalem van het Joodse volk weggevlucht. Daarvoor waren in de eerste helft ook al mensen weggevlucht uit het land naar Azal, op grond van de prediking van de twee getuigen. Maar dat is maar een klein gedeelte van het Joodse volk wat in het land was. En al die andere stammen dan, nou ja, die moeten eerst terugverzameld worden. Terwijl de schrift zegt, ze zullen in het beloofde land wonen, elk in zijn eigen erfdeel van het land, zoals het in het verleden ook was. Nou, dat moet dan wel supersnel gaan. Nee, daar gaat tijd overheen. De Heer verzamelt zijn volk volgens Micha 2 vers 12, alle geslachten van het huis Israëls eerst in Bosra. Dat is een andere naam voor Petra. En daarna, nadat hij hen geoordeeld heeft, als gelovig volk zal hij hen terugbrengen in het beloofde land via de bekende koninklijke weg. En daar zal hij hen plaatsen om het land te herstellen, te bouwen, de steden weer te herbouwen en het land te bewerken. En nog zulke soort opdrachten die de Heer aan hen geeft. Dus het kan niet zo zijn dat aan het eind van de 70ste week prompt alle stammen in het land al wonen. Je moet eerst nog terugverzameld worden. En daar gaat inderdaad enige tijd mee heen. Het tweede gedeelte van dit sterretje zegt: Israël is daarna levend in het beloofde land en bestrijdt vijandige volkeren. Terwijl het gelovig overblijfsel, wat in Jeruzalem nog net kan vluchten, absoluut geen macht heeft om ook maar enige weerstand te bieden, maar slechts tot lijfsbehoud door de vallei die ontstaan is toen de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg, kan vluchten naar Azal. Zijn niet in staat om überhaupt te strijden, staan in andere schriftplaatsen dat ze wel degelijk zullen strijden. Dat kan niet in de 1000 jaren zijn, want dan is er alleen maar vrede. Er wordt de oorlog niet meer geleerd. Het kan ook niet in de 70ste week zelf zijn of in de grote verdrukking, want ze worden dan juist door de heidenen vertreden. Dan blijft er niets anders over dan dat het na de 70ste week moet zijn en voor de 1000 jaren. En dan is er inderdaad een volk wat in het land leeft, een gelovig overblijfsel, wat bouwt aan het land, wat de steden herbouwt, maar er is nog steeds vijandschap van de rondom liggende volkeren en zelfs tot veraf. Die dat werk wat de Heer aan zijn volk heeft gegeven als een opdracht, wel degelijk als een doorn in het oog zullen zien. En zullen proberen om dat tegen te houden, wat ze vandaag de dag natuurlijk ook al doen. Ja, om Israël zoveel mogelijk de zee in te jagen, want ze zeggen dat het land hun toekomt. Wat grote onzin is, want heel de aarde is van de Heer en de Heer zegt, het is mijn land en ik geef het aan wie ik wil. En dat komt dus een volk toe wat mij dient en wat mij lief heeft. En dat is het gelovige nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Aan hen zal ik het land geven. Maar alle anderen die er recht op menen te hebben, die zijn feitelijk in hoogmoed tegen de God van Israël, tegen onze God, aan het spreken. En ze zullen ook wel degelijk merken dat de Heer daar hun totaal geen recht op zal geven. Maar het is duidelijk dus dat er dan sprake is van Israël, wat dan de vijanden kan bestrijden in de kracht van de Heer. Ik heb daar een aantal schriftplaatsen neergezet. En daar staat bijvoorbeeld bij Psalm 118 vers 10 tot 12... Jesaja 11 vers 14, Jesaja 41 vers 15, er staan een stuk of 12 teksten die spreken over de periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren, waarin Israël de macht heeft van Gods wegen om alle vijandschap van andere volkeren gewoon ter neer te slaan. We hebben het vorige keer nog in Zacharia 14 gelezen voor een deel waar ook gesproken wordt over hun overwinning op de heidense volkeren. Nou wil ik daar nog wel een voorbeeld van geven. Laat ik even lezen Zacharia 12. Maar lees de schriftplaats voor jezelf maar eens na. Zacharia 12. Een gedeelte wat overigens tegenwoordig ook heel vaak op de grote verdrukking van toepassing gebracht wordt. Maar als je het geheel leest, dan is dat eigenlijk niet mogelijk. Er wordt gezegd in vers 3 van Zacharia 12, vers 2 al, dat Jeruzalem gesteld wordt tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Allen die zich daarmee beladen, dus die steen willen optillen, zullen gewisselijk doorsneden worden. Ze tillen zich een breuk. Daar bezwijken ze onder. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dit is niet zozeer Zacharia 14 vers 2. Als je uit het verband leest, lees maar gewoon door. Daar staat in vers 5 bijvoorbeeld: dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen mij een sterkte zijn in de Heere de Heerscharen, hun God. Ze zeggen niet: laten we wegwezen, want er is een vallei ontstaan waardoor we kunnen vluchten nu we de naam des Heeren aangeroepen. Nee, ze zeggen, de leidslieden van Juda zeggen: de inwoners van Jeruzalem, die moeten er dus zijn. Die moeten dus in Jeruzalem wonen. De stad is dus kennelijk weer gebouwd, of men bouwt eraan. Die zullen mij een sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En wat het betekent is: en ze zullen ter rechterhand en ter linkerhand, of linkerzijde, alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem, terwijl Jeruzalem verwoest was. En nu is het gebleven waar het is. Het zal ook niet meer verwoest worden. De stad is gebouwd, wordt gebouwd. En als er dan nog sprake is van tegenstand van heidense volkeren, die nog niet allen onderworpen zijn aan de heerschappij van Christus, dan zal blijken, als ze willen optrekken tegen Jeruzalem of tegen de steden in Juda en het beloofde land, dat ze door het volk verslagen zullen worden. Elders wordt het beschreven als dat de Heer hen als een dorsslede over de garven, over het graan zal laten trekken. Of dat hij hen als een leeuw onder de kudden zal laten doorgaan. Logisch, want ze hebben de kracht van de leeuw uit de stam van Juda dan. Ze zijn dan onoverwinnelijk, ook al zijn ze in de minderheid. En dat wil dus zeggen dat de stammen die dan in het land geplaatst zijn, dat die dus Gods macht ontvangen om alle vijandschap in die periode tussen de 70ste week en voor de 1000 jaren neer te slaan en de vijanden te overwinnen. Nogmaals, dat kan niet in de 1000 jaren zijn, want daarvan wordt gezegd dat er vrede is. Geen oorlog meer. En in de 70ste week past het ook niet. Dus er blijft geen andere keuze over. Er moet een periode tussen zitten. Gewoon, ook al weet je niet hoe lang die is, ook al heb je geen idee wat voor lengte aan die tijd gegeven moet worden, want strikt genomen wordt dat niet eens rechtstreeks in de schrift genoemd. We weten het wel, maar daar kom ik straks nog wel op grond van typologische grond en profetische verwijzingen. Maar wij kunnen sowieso vaststellen dat er een periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren moet zijn. En dit was nog niet de laatste. De voorlaatste is: na de 70ste week is er nog steeds sprake van vijandige heidense volkeren tegenover Israël, de God van Israël. Bijvoorbeeld in Psalm 2, hè, waarom woeden de heiden en bedenken de natie in ijdelheid tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En Psalm 83 is ook een goed voorbeeld. Er worden zelfs verschillende volkeren genoemd die als wens hebben om de God van Israël en zijn volk om dat teniet te doen. Alsof ze denken dat dat kan. Maar de Heer Jezus Christus zal juist die volkeren die in opstand zijn onderwerpen in die tijd. We hebben daarbij stilgestaan bij verschillende studies in deze serie. En dat heet dan in de schrift bijvoorbeeld de dag der wraken onze Gods. Jesaja 63 is een mooi gedeelte daarover. Maar ik citeer het maar: dat er iemand uit Bozra komt met besprenkelde klederen. Er zit bloed op zijn kleed. En dan Er wordt gevraagd wie dat is. En dan blijkt dat het om de Heer Jezus gaat, die terugkeert en dat hij met zijn gemeente dan de volkeren aan zich zal onderwerpen. En dat doet hij omdat dan de dag der wraken onze Gods is. De Heer doet dan wraak over alle opstandige volkeren die het wagen om sowieso in hun hoogmoed en in hun verbintenis samen tegen de Heer te strijden. Dat zullen ze niet kunnen winnen. Want er is maar één overwinnaar. Die heeft al overwonnen. Maar ja, in die tijd als de duivel dan ook op aarde geworpen is en zijn macht geeft aan die twee beesten en dus op die manier op aarde zijn heerschappij wil proberen te vestigen, het zal blijken dat Christus, die hem reeds de kop verslagen had, de kop van de slang is al vermorzeld juridisch gezien, dan ook daadwerkelijk de macht van hem zal overnemen. Het betekent dus dat de heidense volkeren wel degelijk de Here zullen moeten erkennen als de meerdere in die dag van zijn toorn, in de dag van zijn wraak. Er zijn verschillende schriftplaatsen die ik hierbij genoemd heb. En gelukkig leidt het ook tot een gelovig overblijfsel uit die volkerenwereld. En dat is die grote schare die niemand tellen kan uit Openbaring 7... uit alle taal, natie, geslacht en volk die met palmtakken in hun handen staan en die dus de toegang krijgen tot het geopenbaarde koninkrijk. Het lam is hun leidsman tot fonteinen van levende wateren, staat in Openbaring 7. En daar wordt van gezegd dat die komen uit de grote verdrukking die over de volkerenwereld komt. Dus nadat ook blijkt dat de Heer alle volkeren aan zich onderwerpt, is er toch ook een groot gedeelte uit die heidense volkeren, vaste minderheid, maar het wordt toch nog een grote schare genoemd. En de Heer kent het aantal daarvan, die wel degelijk hun knieën hebben gebogen voor de Heer. En die krijgen de toegang tot het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren. Mogen daar binnen gaan. En die volkeren zullen hun eigen gebied in dat koninkrijk wonen. Maar dat overblijfsel zal dan uiteindelijk ook de Heere aanbidden in Jeruzalem. Ik heb ook daar bij het voorlaatste sterretje een aantal schriftplaatsen neergezet die daarover spreken. Een heleboel die dat bevestigen. Het voert allemaal te ver om dat allemaal te lezen. We komen daar waarschijnlijk ook in de volgende studie nog wel even op terug, als we het over de 1000 jaren zullen hebben met een aantal kenmerken. En dan zie je dus dat zij hen ook wel degelijk als gelovige volkeren de Heere lief hebben en dat ze zelfs het verlangen hebben om op te trekken met Jeruzalem, met het Joodse volk, met Israël, om de Heere in Jeruzalem te aanbidden. Dat is vandaag niet zo. Het is nu alleen maar vijandschap, grotendeels in de wereld. En de laatste, die is, daar staat, na de 70ste week moet het beloofde land eerst gereinigd worden. Dat staat in Ezechiël 39, wat we al eens bekeken hebben. Het betreft alle oorlogstuig. Want de legermacht van Gog, Magog en zijn benden, volgens Ezechiël 39, is namelijk in het dal van Gogs menigte gesneuveld, is omgekomen. En die lijken, die liggen daar gewoon. En als Israël dan terugkeert in het beloofde land, moet dat eerst allemaal gereinigd worden. En er wordt gezegd hoe lang dat duurt. En het oorlogstuig wat er ligt, daar kunnen ze zelfs 7 jaren lang van stoken. Dus dat smelten ze kennelijk om. En het wordt gebruikt voor energie. 7 jaren lang. En dus het land moet gereinigd worden van alle gesneuvelden. Dat doet men 7 maanden lang. Volgens Ezechiël 39. En dat blijkt volgens Ezechiël 39 te zijn na de aanvang van de dag des Heren. Laten we dat nog maar even opzoeken, Ezechiël 39. De term staat er als zodanig niet, maar het blijkt wel. Ezechiël 39. Dat is het hoofdstuk van de beschrijving van de tweede helft van de 70ste week en hoe het afloopt. De grote verdrukking. En dan staat in vers 8. wat de Heere zal doen. Zie, het komt en het zal geschieden, spreekt de Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. En wat heeft de Heer dan gedaan? Nou, hij heeft een vuur gezonden in Magog, vers 6. En onder degenen die in de eilanden zeker wonen, ze zullen weten dat ik de Heere ben. En het eind van vers 7 staat het nogmaals. De heidense legermacht, die volgens Zacharia 14 vers 1 en 2 het land zullen binnentrekken en verwoesten, die komen dan aan hun einde. En dan zegt de Heer, dit is de dag van welke ik gesproken heb. En dan vraag je af, welke dag is dat dan? Nou, in Ezechiël heeft hij in ieder geval tweemaal eerder gesproken over die dag. In Ezechiël 30 vers 3, laten we die opzoeken, een bladzijde wat terug. Want de dag is nabij, ja, 30 vers 3, hè? Ja, de dag des Heeren is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn. De heidenen worden dus geoordeeld. En dat begint onder andere aan het eind van de 70ste week, als de dag des Heeren aanbreekt, met het oordeel over Gog, Magog en zijn benden. En het stond ook nog in Ezechiël 13. En als je ook nog even doorbladert naar Ezechiël 34, vers 12, dan vind je daar een indirecte verwijzing naar. Daar staat in vers 12, gelijk een herder zijn kudde opzoekt en daar als hij in het midden van zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen ze verstrooid zijn. En nu staat erbij wanneer? Ten dagen der wolk en der donkerheid. En dat is een omschrijving van de dag des Heren. Volgens onder andere Joël 2, vers 1 en 2. En Zefanje 1, vers 14 tot 16. Maar dat hebben we eerder gezien. En het houdt dus in dat wat in Ezechiël 39 geschreven is. En als je dat ook vergelijkt met Joël. Hè, dan wordt gesproken over die van het noorden. Die zal ik verre van u wegdoen in Joël 2. En die van het noorden, die vind je hier ook weer terug in vers 2 van Ezechiël 39. Ik zal u optrekken uit de zijde van het noorden. En ik zal u brengen op de bergen Israëls. Maar het houdt dus ook in dat ze daar hun ondergang tegemoet gaan. Als de Heere ingrijpt aan het einde van de 70ste week. Bij zijn wederkomst en dus bij de aanvang van de dag des Heeren. En zo zie je dus dat een heleboel argumenten aan te voeren zijn die aangeven dat er wel degelijk een periode moet zijn tussen de 70ste week en de 1000 jaar. Dat kan niet anders. Ook die 7 maanden die men nodig heeft om de lijken te ruimen, die iets verderop genoemd worden, en het 7 jaren stoken van alle oorlogstuig, dat staat in vers 9, dat het valt dus samen met die periode die of valt in die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaar. Nou, dat lijkt me voldoende argumentatie. Als je dan nog even op bladzijde 2 kijkt, dan zie je, want dat is eigenlijk 22 in de serie, maar dan zie je een aantal namen, want je vindt in de schrift heel veel aanwijzingen voor een periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren. En hoe heet dat dan? Nou, en dan kom je een heleboel aanduidingen in de schrift tegen, waarvan we ook al veel gezien hebben in deze studie. De dag der wraak, of de tijd der wraak, heb er allemaal schriftplaatsen bij vermeld. Je kunt het nog eens nakijken. De dag zijn toorns, soms zelfs zijn hittigen toorns, of de tijd van toorn. De dag des kwaads wordt specifiek genoemd in verband met Babel. De dag der slachting zijn geen positieve dingen, maar het is ook een opstandige wereld. De dag van hun verderf, het wordt der heidenen tijd, hebben we net nog gelezen in Ezechiël 30. Het wordt genoemd de benauwdheid der volken. Niet de benauwdheid van Jacob, maar die voor de volkeren. En het heet de grote verdrukking voor de volkeren, Openbaring 7. Het heet de uren van zijn oordeel. Een uur is niet een uurtje van 60 minuten. Maar is een periode dan.
Het heet de uren om te maaien. Het heet de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Het wordt genoemd een wolkige dag, een dag van donkerheid. De tijd van hun bezoeking. En ik zeg altijd maar bij, dat soort bezoek wil je liever niet. Als iemand op bezoek komt om een leuk gesprek met je te hebben, dat vind je fijn. Maar dit soort bezoek, dat de Heer naar je omziet met oordeel, dat kun je beter niet verwachten. Dan kun je beter je knieën voor de Heer buigen in aanbidding en hem in geloof aanvaarden als je zaligmaker en redder. Het heet ook de tijd dat de verbolgenheid des Heren over hen komt. Het wordt in Matthäus 24 vergeleken met als de dagen van Noach. De een wordt genomen, de ander wordt gelaten. Degene die gelaten wordt, die blijft leven. Degene die genomen wordt, weggenomen wordt, die komt om. En het heet ook in Openbaring 19 het treden van de wijnpersbak. De heidenen worden geslagen met het zwaard en de Heer zal hen hoeden met een ijzeren roede. Heb je zo een aantal aanduidingen van die periode in de schrift? Waar we straks nog bij stil zullen staan is, hoe lang duurt die periode eigenlijk? En ik zeg nogmaals, dat weten we niet rechtstreeks, maar we hebben wel aanwijzingen op grond van typologische argumentatie. Maar daarover straks verder. Dan zijn we nu aan het aspect toe wat de tijdsperiode betreft. Want dat is dan een vraag die je wel eens krijgt. Van hoe lang duurt dan die periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren? En dan moeten we eerlijk zeggen dat voor zover wij weten dat nergens rechtstreeks zo'n periode in jaren of dagen wordt genoemd. Maar op grond van typologische en profetische argumentatie kunnen we toch wel een goede benadering geven van de periode. En dan komen we tot de conclusie van 33 jaren. En hoe we eraan komen, dat laat ik eerst maar even zien. Dan begin ik in Openbaring 12 te lezen. Want het is in hoge mate gebaseerd op typologie en profetische betekenissen. Maar ja, als je daar niet in gelooft, en als je dat niet ziet zitten, hè, want dat heb ik wel eens een reactie gekregen van mensen uit de vergadering. Ja, maar dat staat nergens. Nee, dat klopt. Dat geef ik grif toe. Maar u kunt beslist niet ontkennen dat er een periode tussen moet zitten. En ik denk dat die andere argumentatie die ik aan het begin vanavond heb laten zien, voldoende argumentatie geeft om dat aan te tonen. Dus je moet wel erkennen dat er een periode is. En hoe lang die dan is, dat is punt 2. En of je het daar dan wel of niet mee eens bent, nou prima. Als je maar erkent dat er een periode tussen zit. Wat ons betreft, wij denken dat die periode 33 jaren duurt. Op grond van deze argumentatie onder andere, Openbaring 12. Daar hebben we eerder ook al bij stilgestaan. In verband met de opname van de gemeente. Het gaat over een vrouw die zwanger is. En dan staat in vers 5 van Openbaring 12. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En voor ons is de kortste route om altijd te vermelden dat het woord wegrukken hier de vertaling is van het Griekse werkwoord harpazo. En datzelfde werkwoord kom je ook tegen in 1 Thessalonicense 4 vers 17. Waar dan sprake is van dat de gelovigen die ontslapen zijn eerst opgewekt zullen worden. En daarna wij die levend overgebleven zullen zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet in de lucht. Om altijd met hem te wezen. En dat noemen wij in evangelisch jargon dan de opname van de gemeente. Daar staat datzelfde werkwoord ook. Zodat we hier in dit visioen feitelijk een omschrijving vinden van de opname van de gemeente. Christus met zijn gemeente. Het verwijst terug naar Psalm 2, vers 9, waar het over Christus gaat in de eerste plaats. Mijn koning, mijn zoon, in die psalm. Maar in de tweede plaats blijkt dus op grond van Openbaring dat het ook inclusief zijn gemeente is. die mannelijke zoon, dan wel haar kind, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is wat wij dus noemen de opname van de gemeente. Dat is vers 5, dan vers 6. Dan zie je wat er met die vrouw gebeurt daarna. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En het eerste deel van vers 6 is eigenlijk een beschrijving van wat de vrouw kan doen na de opname van de gemeente. De vrouw staat model voor Israël. Dat blijkt uit de beschrijving van vers 1. Bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten, op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat vind je alleen nog terug in Genesis 37 in de droom van Jozef. En daar gaat het dan over. Over wat Jacob ook zegt, ik en uw moeder en uw broeders, zullen wij dan voor u buigen? Nou, dat is inderdaad gebeurd. En dit beeld van Genesis 37 wordt hier dus geïllustreerd in dit gezicht. En dan staat er wat die vrouw dus doet nadat ze haar kind heeft gebaard, die dan weggerukt is naar God en zijn troon. Ze vlucht in de woestijn, daar is een plaats die voor haar bereid is. En in die plaats wordt ze gevoed door zij, onbenoemd. De kortste route ook hier is weer vers 10 en 11. Wie zijn die zij? Nou, dat is feitelijk die mannelijke zoon. De gemeente bestaat uit vele leden. Maar in vers 10 staat: ik hoor de grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. De broederen die verklaagd werden door de verklager, de duivel. En zij, die broederen, hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. En daar vind je het woord zij ook. En dat is het dichtst bij vers 6. Dus die broederen die de Heer lief hebben gehad, is een aanduiding voor de gemeente. En zij voeden die vrouw, die vlucht, naar haar schuilplaats 1260 dagen. Het is op het schema weergegeven met 2 x 3,5 jaar, waarbij de eerste helft onder staat voeden. En de tweede helft, eerste helft vluchten, sorry, en de tweede helft voeden. En in de eerste helft kan men gewoon nog voedsel meenemen, dan is er nog sprake om in alle rust weg te gaan. En in de tweede helft, dan is de grote verdrukking begonnen, en dan is men in die schuilplaats terechtgekomen. En daar wordt men dan gevoed door de gemeente. Denk ook bijvoorbeeld aan Elia. Die werd ook gevoed door de raven met brood en vlees. Als een illustratie daarvan. Goed, als je het samenvat is dus datgene wat op de opname volgt. Twee helften van de 70ste week. Samen is dat 7 jaar. De 7 jaren die wij verwachten van de 70ste jaarweek. Dan gaan we naar Leviticus 12, waar we de inzetting vinden onder het volk Israël. En daarbij noemen we dan meestal dat inzettingen, wetten, regels die onder de wet van kracht waren, een schaduw zijn van toekomende goederen. Dit is wel makkelijk te onthouden. Je komt van Openbaring 12 in Leviticus 12, waar ook over een vrouw wordt gesproken. En dit is dan de wet die op de reiniging van de kraamvrouw wordt beschreven. Vers 2 zegt: spreek tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal ze 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn. Dus direct op het moment dat ze het kind gebaard heeft, beginnen die 7 dagen te lopen. ook een argument voor het feit dat direct na de opname van de gemeente de 70ste jaarweek begint. En niet in het midden of aan het eind, zoals je wel eens hoort. En op de 8e dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Niets heiligs zal ze aanroeren en tot het heiligdom zal ze niet komen, totdat de dagen haar reiniging vervuld zijn. Dus pas na 7 dagen en 33 dagen, samen 40 dagen, mag ze naar het heiligdom gaan. Je ziet het later geïllustreerd bij de geboorte van de Heer Jezus. In Lucas 2. Die werd ook op de 8e dag besneden. En toen gingen ze naar de tempel om daar het kind de Heere voor te stellen en de voorgeschreven offeranden te brengen, die hier iets verderop staat. En daaruit blijkt dat Jozef en Maria het kennelijk niet zo breed hadden. Want als je wat rijker was, dan kon je een wat uitvoeriger offeranden brengen. Maar zij volstonden met 2 duiven. En dat was voor degene die wat minder bedeeld was, maar wel een offerande wilde brengen aan de Heere. En dat deden Jozef en Maria dus ook. En ze brachten het kinderke Jezus in het huis des Heeren. En daar was Simeon en Anna. Die kent de geschiedenissen wel. Maar waar het om gaat is, dit is een inzetting. Een wet die een betekenis heeft. Het is een schaduw van toekomende goederen, zegt Hebreeën 10. Daaruit moeten we dus leren dat het een profetische, een typologische betekenis heeft. Waarom is dit zo ingesteld? Nou, de overeenkomst is dat het ook over een vrouw gaat, die vergelijkbaar is met de vrouw uit Openbaring 12. Zij baart ook een knechtje. Ja, het woord voor knechtje, dat is eigenlijk het woord mannelijke. Een mannelijk kind dus. En dat komt overeen met Openbaring 12. Hè? Een mannelijke zoon. Haar kind. En als dat dan gebeurd is, dan is ze daarna 7 dagen onrein. En daarna nog 33, waarvan de eerste dag van die 33 meteen ook de dag is waarop het kind besneden wordt. De overeenkomst is er wel, alleen het is nu niet in jaren, maar in dagen genoemd. We hebben gezien dat de vrouw vlucht in de woestijn en daar wordt ze gevoed. Dat dat betrekking heeft op de 70ste jaarweek, 7 jaren. Maar hier hebben we te maken met een vrouw die 7 dagen en daarna nog 33 dagen blijft in het bloed haar reiniging. Totdat die periode om is, dan mag ze naar het huis des Heren gaan. Nu is het zo dat voor de typologie en voor de profetische betekenis ook in de Bijbel het mogelijk is dat een dag kan staan voor een jaar. Dat een dag een beeld is van een jaar. We hebben in ieder geval 2 argumentatie daarvoor in de schrift. De eerste die ik er ook bij genoemd heb, die staat in bij punt C. 7 dagen kunnen profetisch gezien overeenkomen met 7 jaren. 1 dag kan dan staan voor 1 jaar. Nummer 14, vers 33 en 34. De 12 verspieders hadden 40 dagen lang het land verspied. En toen ze terugkwamen waren er slechts 2. Jozef en Caleb die op de Heere vertrouwden. En de andere 10 die lieten de moed van het volk in de schoenen zakken. Wij kunnen dit land niet veroveren. Er zijn reuzen, er zijn grote steden. De mensen zijn lang in hoge muren. Zeiden dat lukt ons niet. Terwijl Jozef en Caleb zeiden, de Heer heeft ons beloofd. Vertrouw op God en hij zal het doen. En daardoor ging het volk murmureren en hebben ze nog 38 jaar lang in de woestijn moeten rondgaan, totdat heel dat geslacht wat murmureerde ook uiteindelijk in de woestijn is gestorven. Alleen het geslacht onder de 20 jaar met Jozef en Caleb zijn het beloofde land binnengetrokken. Maar daar wordt duidelijk bij gezegd dat die 40 dagen dat ze het land hadden verspied, dat daar ook 40 jaren mee in overeenstemming zullen zijn. De periode van de woestijntijd. Maar er waren al 2 jaar voorbij, want ze trokken uit van Kades Barnea. En dat was na 2 jaar zaten. En dus 38 jaar kwamen er nog bij, maar totaal 40. 1 dag staat voor 1 jaar, staat er ook bij. Dat is een typologisch en ook profetisch argument. En de tweede die vinden we in de geschiedenis van Ezechiël. Die kreeg als profeet de ondankbare taak om uit te beelden dat de ongerechtigheid van het huis van Israël, dat noordelijke rijk, 390 jaar lang was uit te beelden in wat hij moest doen. Op zijn linkerzijde moest hij 390 dagen lang gaan liggen. Geen pretje hoor. Dat is 13 maanden.
Doorlichtplekken.
Daar moest hij als uitbeelding geven de ongerechtigheid van Israël. En daarna, toen dat voorbij was, moest hij nog op zijn rechterzijde, dus 40 dagen lang, voor de ongerechtigheid van Juda, het zuidelijke rijk, gaan liggen. En ook daar zegt de Heer, jij als profeet moet dat uitbeelden. Je zult maar profeet zijn. Dus hij deed dat. En daar staat ook bij, elke dag voor elk jaar. En dus in typologische, profetische zin kan het dus voorkomen dat een dag een uitbeelding is van een jaar. En dat is hier onze zins ook het geval. Als je naar het cursieve gedeelte kijkt van de kopie, middenin ongeveer, boven punt 2, daar zie je staan Leviticus 12. De vrouw is 7 dagen en 33 dagen samen 40 dagen. Onrein. Daarna mag ze tot het heiligdom naderen. De vrouw in Openbaring 12 is 7 jaren, namelijk die 2 helften van de 70ste week. En daarna nog 33 jaren, samen 40 jaren, voordat ze in het heiligdom kan naderen. Want strikt genomen is er ook pas echt een tempel in de 1000 jaren. Je weet wel, David die mocht het huis Gods niet bouwen, want er kleefde te veel bloed aan zijn handen. Hij had veel oorlogsstrijd moeten voeren, maar hij had wel de materialen verzameld en stelde dat beschikbaar. En zijn zoon Salomo bouwde het huis Gods. En Salomo is de vredevorst. Zijn naam betekent zijn vrede, als type van Christus, de vredevorst. Hij had ook maar liefst 1000 vrouwen. Niet dat de Heer 1000 vrouwen heeft, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man, zegt de schrift. En dus 1000 vrouwen beeld dus uit de heerlijkheid van Christus in de toekomst, in zijn koninkrijk. En daarmee vind je dus een typologische lijn naar het koninkrijk, de 1000 jaren, waarin er ook weer een heiligdom zal zijn. Men lezen Ezechiël 36, men lezen Zacharië 14, waar we dat ook al eerder hebben gezien. En de overeenkomst zit hem dus in de dagen en de jaren. En omdat bij de vrouw sprake is van 7 dagen en 33 dagen, de 7 dagen kunnen een type zijn van de 7 jaren, dan mag je concluderen dat de 33 dagen dan een beeld zijn van de 33 jaren. Dus op die grond zouden wij horen te concluderen dat er nog in ieder geval 33 jaren moeten verlopen voordat het koninkrijk op aarde volledig is opgericht. Zo komen wij dus aan die periode van tijdsduur. Daarnaast wordt het nog bevestigd, omdat er in de schrift ook nog andere verhoudingen van 7 en 33 zijn. Die heb ik bij punt 2 neergezet. En daarin zie je dus overeenkomsten. De duidelijkste is die wellicht van David zelf. Van David wordt in de schrift gezegd dat hij 40 jaren heeft geregeerd. Totaal. Net zo goed als Salomo en ook Saul. Maar van Saul staat het alleen in het Nieuwe Testament. 1 Koningen 2 vers 11, 1 Kronieken 29 vers 26 en 27 zeggen dat hij 7 jaren te Hebron en 33 jaren te Jeruzalem heeft geregeerd. En 2 Samuel 5 vers 4 en 5 en 1 Kronieken 3 vers 4 zeggen dat hij 7,5 jaar en 33 jaren heeft geregeerd. Eerst te Hebron en daarna te Jeruzalem. Het totaal blijft hetzelfde. Het is zo'n totaal 40 jaar. Alleen dat halve jaar wordt er nog apart bij genoemd. maakt dus deel uit van, ja, strikt genomen van die 33. Maar zo wordt het omschreven. Dat heeft ook nog een typologische grond, maar dat wou ik nu even laten rusten. Maar waar je dus opmerkzaam op moet zijn, is dat er dus ook bij David in zijn regering sprake is van een verhouding van 7 en 33. En daarin gaat ook typologisch gezien de lijn op, denk ik. David moet vluchten voor Saul. Hij moet zich verbergen, is een beeld van Christus in de periode dat hij verborgen is aan de rechterhand Gods. Hij is wel gezalfd. Christus is een gezalfde. Maar hij regeert nog niet op aarde. Hij regeert nu als hoge priester, koning, in de hemel en over ons als gemeente. Maar als hij wederkomt, dan is er wel sprake van zijn regering op aarde. En dat is ook in die periode van die 40 jaren. Hij begint eerst met zijn volk immers te, ja, het oordelen en uiteindelijk tot een herstel te brengen en daarna alle volkeren in de wereld aan zich te onderwerpen, wat de Heer dan doen zal in die 33 jaren. En daar vind je dus een typologische lijn van David als hemelkoning is en vervolgens 7 jaar regeert te Hebron, daarna 33 jaar over alle stammen van Israël te Jeruzalem, vind je dus een typologische, profetische lijn met de toekomende bedeling die volgt op deze bedeling der genade Gods waarin we nu leven. En die periode valt dus uiteen in 7 en 33 jaren, samen ook 40. En als David uiteindelijk alle macht heeft, ik bedoel dan de zoon van David, dan begint het vrederijk, zo genoemd. Johannes de Heer schreef er vroeger een boek over. Ik heb het van mijn paken geërfd. Ik ben er nog steeds trots op. Het duizendjarige vrederijk heette dat. En ik heb het wel eens gelezen. Het is niet zozeer een Bijbelse term, maar de termen komen wel afzonderlijk in de Bijbel voor. En vrede en duizend jaren wel. En dat beschrijft dus feitelijk het geopenbaarde koninkrijk. En dan is de geschiedenis van Salomo daar weer een uitbeelding van. Dus je vindt heel wat profetische, typologische lijnen in het Oude Testament die erover spreken. Maar van belang is nu dat er ook bij David sprake is van die verdeling van 7 jaren en 33 jaar. De totale periode van de volgende bedeling, die dus op de opname van de gemeente volgt, is dus ook in totaal 40 jaren. Tweede voorbeeld heb ik bij B neergezet, bij punt 2. Dat is Mozes. In Exodus 24, vers 12 tot 18. Zullen we die eens opzoeken? Exodus 24. Dat is als Mozes door God geroepen wordt om op de berg te komen, daar de stenen tafelen te ontvangen. Vanaf vers 12. Toen zeide de Heere tot Mozes: kom tot mij op de berg en wees al daar, en ik zal u de stenen tafelen geven en de wet der en de geboden die ik geschreven heb om hen te onderwijzen. Toen maakte Mozes zich op met Jozua zijn dienaar en Mozes klom op de berg Gods, Horeb dan al Sinai. En hij zeide tot de oudsten: blijft gij ons hier totdat wij weder tot u komen. En zie, Aaron en Hur zijn bij u. Wie enige zaken heeft, zal tot dezelfde komen. Dus alleen Jozua en Mozes gaan verder. En Mozes uiteindelijk alleen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinai. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En het aanzien der heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur op het opperste van die berg in de ogen der kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden der wolk nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. Totaal dus 40 dagen en 40 nachten. Maar ze worden ook verdeeld. De 7e dag roept de Heer hem. Dus heb je ook weer 7. en 40, dus er zit een tijd van 33 nog tussen. En dat is ook typologie. En daarna hebben we Thomas in het Nieuwe Testament. Die hebben we al eens een keer apart besproken. Maar laten we die ook maar even opzoeken. In Johannes hoofdstuk 20. Johannes 20 gaat over de opstanding van onze Heer en Heiland op de eerste dag der week. Dat wordt genoemd in vers 19. 20 vers 19. Als het dan avond was op die eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hem: Shalom lachem. Shalom lachem. Vrede zij jullieden. En daarna toont hij zijn handen en zijn zijden. En de discipelen waren verblijd als zij de Heere zagen. Dit is op de eerste dag der week. Dat is de dag waarop de Heer opstond, de zondag. En het blijkt dat een van de discipelen daar niet bij was, want dan lezen we verder in vers 24. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus. Didymus betekent een van de tweeling. Dus kennelijk was hij een van een tweeling. Was met hen niet toen Jezus daar kwam. Dus op de dag van de opstanding was Thomas er niet bij. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: Vrede zij jullieden. Daarna zeide hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. En dan die belangrijke woorden die voor ons ook tot lering zijn. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, nochtans zullen geloofd hebben. En wij hebben de Heer nog niet gezien. Ja, met geestelijke ogen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar wij hebben hem met onze fysieke ogen nog niet gezien. Maar wij geloven wel degelijk in hem. Wij vertrouwen op hem. En hij zal ons vertrouwen niet beschamen. En wat je hierin ziet is dat na 8 dagen, let wel, 8e dag is dat eigenlijk, hè? Want elders staat bijvoorbeeld: na 3 dagen zal ik opstaan, zegt de Heer. Maar dat heet ten derde dagen, of op de derde dag. Dus op de 8e dag waren zijn discipelen wederom binnen. En dan richt de Heer zich specifiek tot Thomas. En we weten dat de Heer na zijn opstanding in totaal 40 dagen is verschenen zo nu en dan aan zijn discipelen. Dat staat gewoon ronduit in Handeling 1 vers 3. Bladzij omslaan. Zie je het staan? Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang. Zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus opstandingsdag, hemelvaart, de zichtbare hemelvaart, dat was op de 40e dag. En daartussenin zie je een verdeling van een 8e dag dat de Heer weer komt en specifiek gericht tot Thomas. En dus een verdeling van 7, 8e, totaal 40. Ook daar heb je dus 7 en 33, waarbij die 8e dag ook weer van de 33 gezien wordt. En bij Thomas heb je daar dus ook een illustratie van. En deze geschiedenis is in hoge mate ook typologisch voor de tijd dat het ongelovig Israël wat pas gaat zien als ze de Heer zien. Echt daadwerkelijk gelooft na de 7 op die 8e, dat ze dan is Thomas een uitbeelding van het gelovig overblijfsel aan het einde van de 70ste week, wat de Heere zal zien en ook zal geloven. Zoals dat hij nu erkent van mijn Heere en mijn God, zo lees je dat in Zacharia 13 ook, waar het volk dan de naam des Heere aanroept en zal zeggen, gij zijt mijn Heere en onze God. Ik heb dat destijds besproken toen we de serie over de opname van de gemeente hebben gedaan. Dus daar kan ik dan naar verwijzen. Maar ook hier zie je dus bij Thomas de verdeling van 7 en 33. En dan is er nog een wat moeilijkere die ik maar vanaf de kopie met je bespreek. Gezien ook de tijd die we nog hebben. Er staat Jozef als voorbeeld. Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd. In Genesis 41 staat dat, vers 46. De tijd van de Jozef in de gevangenis is overigens een beeld van de tijd van de gemeente. Kan ik nu helaas niet nader uiteenzetten. Maar na zijn koningschap verlopen er dus 7 jaren van overvloed. En daarna nog 7 jaren van hongersnood. Dat was de uitleg van de dromen van de farao. In Genesis 50 staat aan het eind dat Jozef in totaal 110 jaren oud werd, zodat je dus de volgende rekensom krijgt. Hij was 30 toen hij onderkoning werd. Daarna 7 jaren en nog eens 7 jaren. En dan verlopen er tot de 110 nog 66 jaren. 7, 7, 66. Ja, zul je zeggen, maar dat is niet hetzelfde als 7 en 33. Nee, maar het probleem is dat in Egypte voor de typologie dikwijls het een en ander dubbel gerekend wordt. We hadden al die 2 dromen van de farao die eigenlijk eenzelfde betekenis hadden. Die van de koren en van de koeien. Dan had je de dromen van de schenker en de bakker. Waren er ook 2. Je had Egypte is als naam in het Hebreeuws Mitzrayim. En dat is sowieso een tweevoud. Ayim in het Hebreeuws is altijd een tweevoud. Een dualis. En Egypte bestaat geografisch gezien ook uit 2 delen. Opper en neder of boven en onder Egypte. Beneden Egypte. En je ziet het wel vaker, Egypte is een beeld van deze dualistische wereld. De wereld met zijn kenmerken van 2, tegen licht tegenover duisternis, goed tegenover kwaad. Daar is Egypte in de Bijbel ook een beeld van. Daarom moet je er ook uit verlost worden, om in de 1 terecht te komen, nou bij de Heer. En die verhouding, hè, dat het in Egypte dubbel telt, leert ons dus het volgende. 7 plus 7 plus 66 jaar komt dan profetisch gezien overeen met 3,5 en 3,5 en 33. En 2 keer 3,5 is 7, dus 7 en 33 jaar. Wij komen op grond van deze argumentatie, en er zijn er nog wel meer typologische argumenten aan te voeren, maar dit zijn de belangrijkste, toch tot de conclusie dat als we een periode moeten aangeven van hoe lang dat dan duurt, die tijd tussen de 70ste week en de 1000 jaar, dan zeggen wij, nou dat is 33 jaren. Maar het belangrijkste is dat je onderscheidt dat er zo'n periode is. Anders kom je in de uitleg van allerlei profetieën hopeloos in de knoop. En dan ga je doorvloeien, zoals de Bijbel dat dan noemt, hè, doordat je het woord van God dan niet recht snijdt. Dan heb je geen zicht op wat God in zijn woord precies bedoelt met betrekking tot de toekomende tijd. En dat hebben wij wel. Als je het niet ziet zitten, de 33 jaren vanwege de argumentatie van typologie, zeg, nou even goede vrienden hoor. Wat mij betreft heb ik geen ruzie met Jon. Maar voor mij staat het wel vast. Ik vind dat een heel duidelijke argumentatie vanuit de schrift. Maar als je niet gevoelig bent voor typologie en profetische betekenissen, dat je dat gekunsteld vindt, nou prima, dan niet. Maar je kunt nooit ontkennen dat er zo'n periode tussen de 70ste week en de 1000 jaren moet zitten. En ik denk dat ik het dan hier vanavond bij moet laten. Zullen we danken.